De stof voor onze overdenking, geliefde gemeente, is het door u of voor u voorgelezen schriftgedeelte uit 2 Koningen 2, vers 23 tot en met 25. Ik lees alleen vers 24 voor. 2 Koningen 2 vers 24, daar spreekt het woord des Heeren al dus, en hij keerde zich achterom en hij zag ze en vloekte hen in de naam des Heeren. Toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. Tot zover. Letten wij op een schrikkelijk oordeel over de spotters. Het is een heel bekend stukje uit de Bijbel wat ons is voorgelezen. Ik kan mij herinneren dat als kind mijn moeder vaak dit stukje opzocht en voorlas. En ik kan me zelfs nog herinneren dat ze je dan op zo'n bepaalde manier aankeek om te merken welke indruk er van dit korte verhaal uitging. En ik denk dat dat nog wel gebeurt als moeder kleine kinderen bij zich heeft en dat ze expres iets wil lezen wat meestal wel enige indruk maakt, dat dan nog dit stukje wel eens gelezen wordt van die beren die die kinderen verslonden. Het is ook een zeer aangrijpend gebeuren wat ons hier vermeld staat. Het is zo heel anders dan dat voorgaande wonder van de gezond verklaring van dat water. Het eerste wonder, of eigenlijk het tweede wonder, wat dan niet openbaar onder de mensen werd verricht. Je zou zeggen, dat belooft veel goeds. Dat belooft Gods zegening en Gods ontferming, die het bittere tot zoet kan maken. En na het zure ook het zoet kan geven. En vaak wordt inderdaad de arbeid en de tekenen en wonderen van Elia, zij worden vaak getekend, ja, door een heil, een blijdschap, een zoetigheid. De tekenen van Elia, van Elisa, zijn vaak aanwijzingen van Gods genade en trouw en van zijn barmhartigheid en dat hij aan zijn verbond gedenkt, schoon het volk diep in schuld zich bevindt. En als je dan dat contrast opmerkt tussen dat water dat gezond geworden is en nu de dood van die 42 kinderen, de vloek over die 42 kinderen. Als je kindertijd nou voorbij is, en je wordt wat groter, dan ga je wel eens denken, is dat nou niet een te zware straf geweest? Dat daar, doordat ze die man uitscholden, dat daar opeens die beren al die kinderen, niet allemaal, maar 42 van die kinderen, gedood worden en naar stukken gescheurd. Kinderen zijn toch kinderen? Hoe vaak zegt een kind niet wat? Op straat iemand naroepen, of dat ze in de kerk met iemand te gek steken, Maar je kunt je toch moeilijk voorstellen dat dat dan de straf is. Zo'n ontzettend zware straf. Ik wil proberen mijn gedachten daarover u voor te stellen. Er zijn natuurlijk verschillende verklaringen voor dit schriftgedeelte. Om te achterhalen waarom is dit nu zo gebeurd. Ik weet wel, Elia, die riep ook het vuur van de hemel af. Maar dat waren grote mensen, soldaten, brutale lieden, die dachten dat ze het woord konden commanderen. Maar dit, kinderen. Laten we eens op het schriftgedeelte letten. Elisa is op weg van Jericho naar Bethel, huis van God. Ja, want dat Bethel, daar heeft de Heer zelf aan Jacob laten zien, die ladder, welke opperste in de hemel rijdt. De Heer heeft Jacob daar laten zien, die verbinding die er is. Niet voor ons natuurlijk oog zichtbaar, maar voor het geloofsoog wel zichtbaar. En aan Jacob zichtbaar gemaakt in de droom. Dat God met zijn gunst bij hem wilde zijn. En dat er een ladder is, een weg. Van boven naar beneden. En de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En hij noemde de naam van die plaats die tevoren Luz was, noemde hij Bethel. Want de Heere is hier geweest en ik heb het niet geweten. De Heere God heeft hier woning gehouden. Nou zit er dus aan dat Bethel een zekere herinnering. Een herinnering aan Gods grote barmhartigheid aan een van de patriarchen, Jacob, bewezen. Datzelfde Bethel, dat is gemaakt door de mensen tot een huis voor het kalf. Want Bethel was een van de plaatsen waar de kalverdienst gepleegd werd. Die kalverdienst was door God verboden, verfoeid. Het was zuiver een politiek motief om te besluiten dat er in Bethel een heiligdom gebouwd zou worden voor de kalverdienst. Dat deed Jerobeam 1, omdat hij bang was dat na de scheuring van het Rijk de mensen uit het tienstammenrijk toch naar Jeruzalem zouden gaan om daar de tempeldienst bij te wonen. En om dat te voorkomen ging hij een eigenwillige godsdienst oprichten. Daar werd de naam van Jehovah nog wel aangeroepen, maar niet meer bij de altaren zoals God die had laten maken, zoals in Jeruzalem ging, maar bij de gouden kalveren, het stierkalf, als een heenwijzing, een uitbeelding van de kracht Gods. Daar is natuurlijk fel tegen geprotesteerd. Heel veel mensen zijn er verhuisd. En zijn naar Juda gaan wonen. Enkel en alleen omdat ze in hun eigen land en plaats niet meer naar de kerk konden gaan. Anderen bleven toch volhouden en trokken één of meerdere malen per jaar toch naar Jeruzalem. Omdat in hun harten het heimwee leefde naar de dienst van de Heere, zoals hij die verordend en ingesteld had. Je weet ook van die man die uit Juda kwam zonder iemand te groeten. En die tegen dat altaar profeteerde. Altaar, altaar. En die man zei dat er nog mensen beenderen zouden geofferd worden op dat altaar als een oordeel van God. Toen is het altaar ook gescheurd. En de koning zei, grijp hem, maar toen bleef zijn arm stijf staan. En toen moest hij toch van armoede hulp van de profeet inroepen om voor hem te bidden. Dat zijn arm weer recht of gezond kon worden. Dat is allemaal gebeurd in Bethel. Nou weet je. Nou weet je dat. Dat Bethel is een plaats. Waar je dus bij kunt denken aan de grote goedheid van God. Aan Jacob betoond. En je kunt ook denken aan de misdadige aanleg van de mens. Om naast de door God verordende dienst een eigenwillige godsdienst op te richten tegen het gebod in. Je vindt dus in de herinnering aan Bethel twee uitersten. Gods ontferming en der mensen moedwillige verachting van de dienst van de Heere, van het heilige evangelie, zoals God dat ook in de oude bedeling openbaarde. Nou heeft die dienst natuurlijk succes gehad in Bethel. Een klein plaatsje wordt een grote plaats, een welvarende plaats, als er bepaalde attracties zijn. Dat weet je. Denk aan de badplaatsen. Denk aan plaatsen met een ponypark en al die toestanden meer. Denk aan een plaatsje zoals in het noorden, waar ze bijvoorbeeld bronnen willen aanboren. He, dat doet men uiteindelijk om er beter van te worden. Of dat de mensen beter worden, is vers 2. Maar het dorp wordt er in ieder geval wel beter van als het aanslaat. Het geeft zoveel mensen werk. Mensen komen van heinde en ver daar naartoe. De mensen kopen daar de broodje. Die drinken daar de koffie of wat anders. Je voelt aan, door de een of andere attractie wordt een vergeten plaatsje een bekende plaats. Wordt een welvarende plaats. De mensen hebben wat te verteren. Nou begrijp je ook dat daar in Bethel, dat daar de zaken sinds het een stad met een heiligdom is, dat de zaken daar wel beter zijn gegaan dan voorheen. In onze woorden gezegd, er zijn heel wat kramen bijgekomen in Bethel. Er zijn heel wat middenstandertjes komen wonen en die in zaakje zijn begonnen. Iedereen pikt een graantje mee van de dienst van het heiligdom in Bethel. Zo stel ik me dat tenminste voor. En dat is de praktijk van het leven. Nou voel je aan dat die mensen die nog in Bethel, het eigenaardig is namelijk, dat die kan zo gek niet gaan, maar de Heer heeft toch overal, tenminste vaak wel, nog een volk wonen, hè, die toch hem vrezen. En nou is er juist ook in Bethel zo'n profetengemeenschap, net als in Jericho en op andere plaatsen. Elia is er ook langs geweest, langs Bethel. Ja, Elia durven ze niet zoveel tegen te zeggen. Elia. Want dat is ik praat nu even heel menselijk. Dat is een mannetjesputter. Kijk daarvoor uit dat je die niet tegenkrijgt. Weet je toch wat er gebeurd is met die mannen allemaal? Zo praten de mens. Vuur van de hemel. En je weet ook wel wat er op de Karmel gebeurd is. En je weet allemaal wel hoe hij tegen Agab geprofiteerd, hoe alles uitkomt wat die man zegt. Dus, ze hebben haar eigen vrij koest gehouden toen Elia leefde en als hij de profetengemeenschap in Bethel bezocht. Maar dat die mensen in Bethel, die profeten, dat die niet direct in aanzien waren, dat kun je begrijpen. Dat partijtje profeten, dat vormde ergens een bepaalde bedreiging. Een bedreiging. En ook een zakelijke bedreiging. Nou krijg je niet de indruk dat die profeten zo druk geprofiteerd hebben. Ja. Dan kun je van denken wat je wil, maar de geest waait ook waarheen hij wil. Maar je krijgt niet de indruk dat die profeten daar altijd actie onder namen. Als tegen de kalverdienst. Ik stel het me net zoiets voor als in die tijd, lang geleden, toen die profeet tegen dat altaar kwam profeteren. Er waren ook nog wel profeten daar. Je weet van die oude profeet die thuis zat. Het was een kind des Heren. Ja. Hij is ook een beetje afgezakt en een beetje oud. Zo gaat dat wel in het leven. En nog een beetje jaloers ook. Die denkt, is dat nou nodig dat die man helemaal uit Juda moet komen? Ik ben toch ook een profeet des Heren? Nou, zo zal het nu ook wel geweest zijn. Een zwijgende minderheid. Maar toch een minderheid die in de weg zit. Want als die minderheid haar zin zou krijgen, dan werden de kalveren gesloopt. En dan zouden we allemaal naar Jeruzalem opgaan, waar de dienst des Heren beoefend werd. Dan voel je tegelijk, want ik wil toch dit schriftgedeelte op een bepaalde manier verklaren. Als je er anders over denkt, dat is helemaal niet zo erg, want het gebod is zeer wijd. Dat wil niet zeggen dat u dan ongelijk hebt. Maar een bepaalde gedachte wil ik als leidraad nemen. Nou begrijp je natuurlijk gelijk hoe die mensen thuis gepraat hebben. Over die profeten. Wow. Stel niet zoveel voor. Ja, met Elia moet je uitkijken hoor. Met Elia moet je uitkijken. Vader maakt een opmerking. Moeder maakt een opmerking. Dan zie je uit hoe voorzichtig je moet wezen. Ik weet wel, je moet alles niet even zwaar belasten. Dit ligt allemaal in een sfeer van verachting en van bespotting. Maar toch moet je zelf ook uitkijken. Wij ook. Hoe praat je nou over iemand? Hoe praat je nou over, laat ik zeggen, de ouderling, diakenen. Ja, ik bedoel dat echt niet in een soort eigenwaarde van, maar die ouderlingen, dan moet je afblijven, dit. We zijn allemaal mensen bij elkaar. Maar het ambt gaat daar net iets bovenuit. En er is weinig besef voor, vaak. Oh, die vent. Of die doet geen bek open. Je zou raar staan te kijken, als je alles eens wist, hoe er soms gepraat wordt. Dat schrikkelijk oordeel wil ik daarom niet samen persen. in een oordeel over die kinderen. Maar in een oordeel, ook over de kinderen, maar in de eerste plaats over de vaders en moeders, die ouders. Nou, er is daar op een akelige, nare, afschuwelijke manier gepraat over de profeten. En die bijten toch niet, joh. Die doen toch niks. Hoeven niet benauwd voor te weten. Ja, Elia, daar moest je nog mee uitkijken. Ja. We hebben nou weer een nieuwe. Elisa. Een nieuwe. Nou, nog een jong broekje, hoor. Jaar of 30, 40. Hoe oud zou die geweest zijn? Wat ons betreft mag die onze deur voorbij gaan. Stel je voor als die Elia en Elisa nou de zin kregen, jongens. Dan was die hier afgelopen met ons. Want ja, ze erkennen geen eens onze priesters. Die wij hier hebben aangesteld. Die Jerobeam zomaar uit het volk nam en zei, jij priester en jij, ik zal je handen wel vullen. Jij kende ze geen eens. Nou, dat konden wij wel inpakken. Dat is de doodklap voor de omzet. Ja, zo gaat het in de praktijk van het leven. Wat is er dan nog bijzonders aan Bethel? Ja, dan is eigenlijk alleen maar bijzonder, maar dat zijn ze al lang vergeten. Dat daar die man met zijn hoofd op een steen lag, zo moe. En moedeloos en verdrietig. En dat God de Heere in barmhartigheid de hoge hemel is voor hem scheurde. Maar daar hebben de mensen geen belang bij. Nee. Jacob zelf die vergat het nog om de Heere terug te keren en de Heere vriendelijk te bedanken. En om tiende van alles te offeren. Nou. Nou, zo wordt er nou in de huisgezinnen gepraat. Dan moet je altijd, ik heb dat ook nodig, elke dag wel te zeggen, Heere, zet toch alstublieft een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond. Want je voelt wel aan. We zeggen wel eens, kleine potjes hebben grote oren. Maar een kind hoort dat. Een kind hoort dat. Die horen zelfs onder het spelen en praten door, horen ze nog wat er gezegd wordt. En menigmaal moet je tot je eigen schande zeggen, stomme die je bent. Dan merk je dat zo'n kind toch iets gehoord heeft, als er ergens over gepraat wordt. Dan weet ik wel, het blijft hier op aarde alles vol gebrek en zondig, maar het neemt niet weg dat ik en u wel eens een waarschuwing kunnen gebruiken. Wel eens een waarschuwing. Want je hebt iemand met je woorden eerder een douw naar beneden gegeven, dan dat je hem weer terugkrijgt. Hoor. Dat gaat niet zo makkelijk. En dat doen we meestal niet zo graag ook. De schoonmoeder, zalig, nu zalige schoonmoeder, was een heel nuchter mens. En als er dan zo gepraat werd over iemand, wat die allemaal deed, die zoop en die deugde, die was gestolen en dat was dit en dat. Dan zei ze wel eens, ja, daar hoef ik natuurlijk ook niet mee eens te wezen, maar toch vond ik het voor haar karakter wel tekenend. Dan zei ze, had die man nou nog iets goeds ook? Of had hij nou alleen maar beroerde dingen? Ja. Dan vielen de mensen even stil. Begrijp je? Alleen al uit de overtuiging, ja, ik zit nou al het kwaad naar boven te rapen van die persoon. Wat heeft die man nou ook nog wat goeds? En dan moet je dat niet zo geestelijk opvatten, want er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Dan moet je het even niet godsdienstig uit gaan werken, maar gewoon zakelijk in de praktijk van ons leven. Dan moet je kijken. Je staat soms verbaasd. Ze zeggen, ja, waarom vertelt nou een mens het kwaaie wel, maar het goede vertelt hij niet?
goede verteltenis. En hij heeft geen erg dat ieder is aangenaam naar hetgeen dat hij heeft, niet naar hetgeen dat hij niet heeft, maar naar hetgeen dat hij heeft. Nou kijken wij naar hetgeen iemand niet heeft. Laten we nog eens een praktisch voorbeeld nemen. Je kunt zeggen, ja, als die man op huisbezoek komt, zegt mij niet veel. Maar jij hebt misschien toch een gezellige avond gehad. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om een gezellige avond. Maar als dat de waarheid aankomt, ja. Ja. Iedereen is niet even geteeld, zou ik haast zeggen, in de schriften. Maar iedereen heeft weer zijn eigen gaven. Zo'n persoon die heeft dan weer andere dingen. Waar die, ik spreek nog even heel menselijk hoor. Waar die goed in is. Die misschien erg familiair. Ontspannen. Waarom dan altijd de negatieve dingen? Want wat kweek je nou? Het kind gaat nog een stapje verder. Gaat gewoon nog een stapje verder. En die praat ook al over. Nou, mijn vader moet er ook niks van hebben hoor. Nee, dat heb ik wel gehoord. Of mijn vader vertrouwt hem ook niet hoor. Om kracht bij te zetten. En toch, ik kan begrijpen hoe gauw wij daartoe komen. En toch is het iets van de verkeerde kant. Het is toch iets van de verkeerde kant. En wij zijn eigenlijk als ouderen dan de hoofdschuldigen. Want wij hebben eigenlijk het fatsoen niet alleen, maar ook de eerbied weggenomen. Door de manier waarop we over medebroeders of medemensen spreken. Dat is niet goed. En daarom zeg ik, zet Heeren een wacht voor onze lippen. Wil met ons niet in het gericht gaan, want we kunnen het zo mooi doen. Heel genietig of openbaar iemand een douw achterna geven. Dan weet ik wel, we zijn geen porseleinen flesjes en zo. En in de praktijk, ik zeg het misschien nou een beetje heel eenzijdig belicht, het kan wel zijn. Maar ik bedoel het toch ook mee. Lering, vermaning, klapachtige lieden steken een stad in brand en een oorblazer scheidt de voornaamste vriend. Zo gaat nou het leven. Deze mensen hebben dus op een bepaalde manier vanuit hun afgodische mentaliteit, vanuit hun eigen belang, en hun afkeer van de waarheid, zo hebben ze ook thuis erover gepraat. Het zijn Israëlieten, dus ik ben hier nog niet in een gezelschap van mensen die overal buiten staan. Nee, het zijn Israëlieten. Gij volk uit Abraham gesproken, dat zoveel gunsten had genoten. Nou, zo verpest is nou die hele sfeer. Dat de kinderen al, dat zijn toch al kleine naapertjes en ze hebben ook een goddeloos hart. Die kinderen zijn in hun goddeloosheid gestijfd en voorgegaan door de ouders. Daarom kijken die jongens met minachting neer op de profeet. En nou is er weer een nieuwe, dus ook niks. Dat is ook niks. Ze zeggen dat het de opvolger is van Elia. Wat ons betreft, poetst die zo gauw mogelijk de plaat, jongens. Vrouw, zegt vader. Wat ons betreft maakt hij vandaag of morgen ook een hemelvaart.
vrouw.
Daar zijn leiden vanaf. Want zolang die lui het land doorloopt, ben je nooit helemaal zeker van je zaak. Zo. Zo gaan de kinderen de straat weer op. Weet je wat mijn vader zei? Van die nieuwe? Hij zei, voor mijn part maakt je een hemel, vader. Als die ons maar met rust laat. Als die ons maar met rust laat. Zo wordt er gepraat. Zo is de akker als het ware toebereid en met onkruid bezaaid. Dat doet de duivel en daar gebruikt die mensen voor. Daar gaat nou Elisa op, Bethel was hoger gelegen, daar gaat hij op naar Bethel. Wat te doen? Ja, ik weet het niet. Hij gaat langs de profetengemeenschap misschien. En als hij nu die weg opging, de hoogte in, dan kwamen kleine jongens uit de stad. Kleine jongens, dat is een rekbaar begrip. Het woord dat hier aangeduid, gebruikt wordt, wordt soms gebruikt om iemand aan te duiden die al, ja, flinke kerel is. Hier wordt hetzelfde woord gebruikt als dat gebruikt werd voor die raadslieden van Rehabiam. Die had allemaal van die jonge raadgevers, weet je wel, waar die naar luisteren. He, dus je moet hier niet denken direct als kinderen van 2, 3 jaar. Maar die kunnen wel 10, 12, 15 jaar geweest zijn. Het grondwoord bedoelt echt niet te zeggen met die kinderen die amper lopen kunnen. Maar op die jongens, hè, die het hoogst op kunnen krabbelen en de zijgpaadjes weten op de berg en zich hier een verstoppertje kunnen spelen en over de stenen heen gaan. Dit moet je voorstellen. Er kwamen de jongens uit de stad. En die zien daar de profeet Elisa. Daar heb je de nieuwe. Daar heb je. Die is het. En dan zeggen ze tot hem, kaalkop ga op, kaalkop ga op. Ja, daar is verschillend over geoordeeld. Je hebt er die zeggen, Elisa is zeker door een of andere haarziekte kaal geweest. Maar ja, hoe kun je dat zo zien? Als je een hoed of een pet op hebt, en die hadden ze meestal wel op in die tijd. Er zijn er ook bij die zeggen, nou, dat was een soort gewoonte om een kruintje kaal te scheren, net als sommige monniken hebben nu. Maar het was verboden bij de wet. Ik kan me niet indenken, zeggen zij, dat Elisa, wat rechtstreeks tegen het gebod Gods inging, dat hij dat gedaan zou hebben. Het is moeilijk om daarin te beslissen. Sommigen kiezen dan ook voor de uitdrukking, niet zozeer als letterlijk bedoeld, maar zoals één verklaarder het noemt in de zin van kale jakhals, schooier, zo op die manier. Dat zou kunnen. Persoonlijk sluit ik niet uit dat die man kaal geweest is, of gedeeltelijk kaal geweest is. Dat kan. De geschiedenis herhaalt zich, wat toen gebeurde, wat nu gebeurt, kan toen ook zo geweest zijn. Dat kunnen ze best op andere manier geweten hebben. Elisa zal wel eens in Bethel verblijf gehouden hebben met Elia. Maar dat gaat op. persoonlijk, heb ik in het verleden daar nog alles over gedacht. En toen dacht ik eigenlijk dat dit de bedoeling was. En nog laat ik die mening niet los. Alhoewel ik hem iets breder wil, andere dingen breder wil noemen. Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Ik vatte dat altijd op als een gelijkschakeling met de dienaars van het heiligdom in Bethel. Dat ze hem dus min of meer gelijkschakelden met die dienaars van het heiligdom van de kalverdienst die daar regelmatig op gingen om de offeranden te brengen. Zodat ze Elia of Elisa maar alvast indelen bij die anti-goddelijke dienaars. En dat God daarom ingrijpt. En dat God daarom zo'n zwaar oordeel brengt. Omdat hij eens en voorgoed wil duidelijk maken dat Elisa geen dienaar is van het heiligdom in Bethel. Maar dat hij de dienaar is van de ware levende God van Abraham, Isaac en Jacob. Zo heb ik dit in gedachten altijd verklaard. Toch wil ik nu nog iets eraan toevoegen. Ze hebben in Bethel natuurlijk al lang gehoord dat Elia naar de hemel gevaren is. En dat Elia van de aarde verdwenen is. Dat ze nog naar hem gezocht hebben, maar ze hebben hem niet meer kunnen vinden. En nou zit er in dat ga op. Zit de idee van vertrek alsjeblieft zo gauw mogelijk naar boven. Naar de hemel. Bij je geestelijke vader. Bij Elia. Zolang jij er bent, voelen we ons niet helemaal rustig. Hoe eerder je vertrekt, hoe beter. Ga op! Mensen kunnen wel eens zeggen, maar het is eigenlijk precies hetzelfde. Voor mijn part val je dood. Of krijg je de pokken. Ja, zo goddeloos is een mens. Nou, dit is net zoiets, maar dan in een andere zin. Voor ons mag je gelijk vertrekken. Gelijk hoor. We hopen dat er voor jou ook een wagentje is met vurige paarden. Laat het maar goud neerdalen, dan ben je voor ons voorlopig uitgepraat. Daar zie je nu de neerslag en de weerslag van wat thuis besproken is. Zo wijs waren ze niet van zichzelf. Dat hebben ze met de paplepel ingekregen. Dat is vreselijk. Dat die afgodische dienst en die afgodische inzet en die eigenwillige godsdienst, die zet zich voort en wordt aangewakkerd in die kinderharten. Ik wil daarmee de kinderen niet verontschuldigen. Maar ik wil in de eerste plaats zeggen, wij hebben God op het hoogst misdaan. Geldt hier ook. Vaders en moeders. Wij zijn van heilspoor af gegaan. Mochten ze dat maar herkennen. Ja, wij. En onze kinderen stapten op hetzelfde doodpad voort. Want wij hebben gezegd, hierheen kinderen, hierheen. En Elia is niet belangrijk en Elise is niet belangrijk. Jeruzalem is niet belangrijk. Weet je wat belangrijk is?
Dit, dat is belangrijk. En onthoud maar goed, als die profeten de zin krijgen, dan is het hier afgelopen.
Daar zie je nou de neerslag, de weerslag ook, van wat er thuis is besproken. En daarom wensen ze hem een spoedige hemelvaart toe. Maar het menen ze natuurlijk niet echt, want ze gunnen heus Elisa de hemel niet. Maar als ze maar van hem af zijn, dat is het belangrijkste. En dan dat ontzetten. Men keerde zich achterom. Waarschijnlijk zijn de jongens zo'n paadje ingelopen, weet je wel. En zitten ze daar op een grote verhoging, op een rotsblok of weet ik wat. En daar hebben ze goed het oog op hem. Ze laten hem lekker voorbij lopen en dan achterna roepen. Zij keert ze achterom. En hij ziet ze. En hij vloekt ze. In de naam des Heeren. Verschrikkelijk. En er gebeurt gelukkig niet zo erg veel, maar als dat gebeurt, dan kun je wel beven. En sidderen. Je hoeft van een vloek zonder oorzaak, hoef je niet bang te wezen hoor. Ik heb wel eens om gelachen. Als mensen me bang wouden maken met een of ander. Zeg ik nou dat ik hier over 2 minuten dood beneden aan de trap leg, dan ga ik nog lachend de trap af. Al haal je het woord erbij en dit erbij en dat erbij, zegt me niks. Want de vloek zonder oorzaak gesproken is als een zwaluw tot wegvliegen gereed. Die komt niet. En als die wel zou komen, dan zou ik nog kunnen praten, als ik toevallig dan van die trap af zou vallen, dan zou ik nog zeggen, en toch geloof ik je niet, samenloop van omstandigheden, het is mijn tijd geweest. Maar niet omdat jij me gevloekt hebt. Dan moet je verschrikkelijk voorzichtig mee wezen. Oh, hier moet je zo voorzichtig. Ik heb mensen gekend die hadden een hele schild verhalen. Hoe die weggevaagd was en die zijn been eraf en die dit en die gaat er ook nog aan. En voor die heb ik dit gehad. Nou. Nee. Dat is niet de weg. En daar hoef je ook niet jaloers op te zijn. Want dat is altijd het eigen ik. Dat zit er meestal achter. Het eigen ik. En als ze dat toevallig een keer gelijk hebben, ik noem het toevallig, hè, dan worden ze nog beroemder. En hun hoogmoed wordt nog groter. Hij vloekt in de naam des Heeren, omdat in één ogenblik voor Elisa duidelijk is, het gaat om de naam des Heeren. Het gaat niet om mij. Maar ze willen mijn mond als het ware stoppen. Ze willen mij weg hebben van de aarde. En daarom hun zegenwens, die eigenlijk een vloek is in hun mond. Schiet op, wat hebben we met die te maken? En omdat hij dat zo scherp in een ogenblik doorziet, daarom komt ook dat scherpe oordeel over deze kinderen, over deze ouders. Over die ouders. Hij keerde zich achterom. Hij ziet ze. En net als hij ze ziet. In hun spottende jonge gezichten. Kinderen, luister eens. Wat kan een kind met het gezicht tot uitdrukking brengen? Met een trek, met een oogopslag. Wat een wereld van minachting en verachting kan er uit hun openbaar komen. Tegenover zijn ouders of voorgangers of wat dan ook. Ziet hij, hij ziet. Met aandacht ziet hij ze. Je zou zeggen, die deeldragers en die uitdragers van wat er thuis besproken wordt. Van wat er thuis gezegd werd. En dan in de naam, dat is in God zelf. Vervloekt hij. En die vloek komt wel. Die vloek des Heren komt. Want daar komen twee beren uit het woud te verscheurden van die kinderen. 42. Ik denk dat hij niet meer omgekeken heeft. Elisa. Want het moet dan verschrikkelijk geweest zijn. Een bloedbad. Een geschreeuw. Een gegil. Kinderen die hebben geprobeerd te vluchten. Maar die waarschijnlijk op hun eigen doodlopende paadje zijn vastgezet door die beren. En er zijn er maar weinig ontvlucht. Zo, ik heb over dat verhaal zo vaak zitten piekeren en denken. Waarom? Ik weet wel, de Heer is barmhartig en de Heer is ook rechtvaardig. De Heer doet geen onrecht als hij toren over ons brengt. Maar ik kwam nu toch terecht bij de ouders. Bij ons. Dat is nou het afscheidsbriefje van onze kinderen. Dan komen die kinderen huilend thuis, die er nog over waren. Schreeuwend. Oh, ik denk dat ze een trauma hebben gehad. Van wat er gebeurd is. Hun kameraad is zo weggerukt. En de ouderen zijn erop uitgegaan met stokken gewapend, maar de beren zijn lang weg. En daar raapt er een, ik spreek even zoals wij elkaar goed begrijpen. Daar raapt er een kousje op en begint daar warmelijk te schreeuwen. Dat is voor mijn kind. Daar raapt er een stukje van een jasje op, een flarde. Dat is voor mijn kind. Het is vreselijk. Wat een oordeel van God. Als je toch zo'n brief krijgt, zo'n afscheid als het ware, van je kinderen, de brokstukken die nog over zijn. Zit hier dan nog iets in? Ja, je moet niet boos om worden. Want, ik dacht, zit hier nou nog iets in van genade? Wat zou de mensen mogen zeggen van Gods ontferming? En daar wil ik nog iets van zeggen voor naar huis gaan. Wat is Gods ontferming? Gods ontferming is deze. Dat die kleine kinderen als boodschappertjes het stadje binnenkomen, rennen. Met de vreselijke boodschap. Dat vaders en moeders geconfronteerd worden. Met de vruchten. Van hun eigen vijandschap en spotternij. Dat is de genade. Dat God geen volleinding maakt. En zegt ja. Ik zal eerst die vaders en die moeders in de hel gooien. Want ze hebben mijn kinderen genomen. En ze hebben ze aan de Moloch opgeofferd, zinnebeelden. Want ze zijn ze voorgegaan op het doodpad. En ze hebben ze al vroeg leren spelen. spotten. Met God en met zijn woord en met zijn dienaar. Heeft God niet staan. God heeft als het ware die kinderen geslagen. Terwijl de ouders de eerste klap zouden moeten hebben. Heeft God niet gedaan. Waarom niet? Omdat God zo barmhartig is en langmoedig. En groot van goede tierenheid en verdraagzaamheid. En heeft God als ware in dat verschrikkelijke van wat er over die kinderen gekomen is. En verder laten we het oordeel aan God over. Want vaders en moeders kunnen nou wel eens even zeggen, ja hè, dan laten we het oordeel maar aan God overlaten. Wat die kinderen betreft. De schrift gaat ons zo niet voor in hel en verdoemenis. Moet het hele oude testament maar eens lezen. Gods kinderen ook vaak niet. Je staat gewoon perplex als je Davids weeklacht leest over Saul. En over Jonathan en de anderen. Je leest en hij stierf en hij, in het Nieuwe Testament vind je wel woorden. Die Jezus spreekt van een eeuwige pijn. Maar het woord van God is niet zoals de keiharde godsdienstige mens, hoor. Wat heel gewoon is. Oh, die is voor eeuwig kwijt en die en die en die. Dat doet het woord van God niet. Kijk het maar na. In de doorsneelijnen. Je leest soms en hij deed niet wat recht was in de ogen des Heeren en hij stierf. En dan valt het gordijn. Dan moeten wij ook iets uit leren. David maakt er toch iets ontzettends mee met zo'n ongehoorzame jongen als Absalom. En hij zegt, ware ik voor u gestart. Maar dan staat hij niet, nou ligt hij in de eeuwige rampzaligheid. Het gordijn valt. En dat is nou juist in de godsdienst zo schering en inslag. Hè. Dat is zo erg. Schering en inslag. Die kinderen die zijn weg. Maar die flarden van die kleertjes en die jurkjes of die jasjes die erover zijn, dat zijn boodschapsters. Boodschappen aan de ouders. Omdat God genade is. Nou krijgen ze te maken met de langmoedigheid God. En met de verdraagzaamheid Gods. Hij zou zeggen, maak die oude kerels die de hele zaak verpest hebben thuis, die zo ellendig hun kinderen zijn voorgegaan in het wegnemen van alle eerbied voor de dienst des Heeren, alleen uit eigen belang, maak die eerst dood. Nee, zegt de Heer. Nee, ik gebruik die kinderen, al kost het ze het leven. Maar ik wil nog een boodschap sturen. Die mij verlaat heeft, smart op smart te vreven. Die tegen mij zondig doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten, hebben de dood lief. Vaders en moeders van Bethel. Dat is nou het evangelie hierin. En laten we hopen dat God die kinderen genadig is. Dat ze in de laatste stervensnood, toen ze in stukken gescheurd werden, tot de God van Abraham hebben geroepen. Maar de klemtoon valt daar niet op. De klemtoon valt op de anderen die overgebleven zijn, die thuis zitten. Wie weet, God mocht zich ontfermen. Eén pijn in het hart. En vader en moeder zegt, dat is onze schuld. Dat is onze schuld. Wij hadden dat gediend. Wij hebben vanmorgen nog zitten praten erover. Weet je nog, dat we zeiden, voor mijn part maakt u ook een hemelvaart. Wie weet, hebben ze midden in de nood van de dood een ladder gezien naar de hemel. Zoals Jacob. Want heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Je ziet zo vaak in de Bijbel, hè, dat je zegt, ja, wat een straf. Uzia raakt even de ark aan, bom, dood. De lieden van Bethsemes, die nieuwsgierige lieden, die maken de ark even open om te kijken of het alles er nog wel in zit. En nieuwsgierig, wat zit erin? Dood. De jongens van de Aaron. Oh, dat is toch een blije dag. Dat is toch een feestdag. Hadden mooie kleren aan. Met een hoogrode kleur hebben ze daar gestaan. Vandaag mogen wij helpen. Op het grote feest. Ze moesten vuur halen. Maar ze haalden het niet van de voorgeschreven plaats. Een brandofferaltaar. Ergens anders vandaan zien. Vreemd vuur. Dood. Ja. Wij zeggen. Op eerste gezicht. Ja, dat is ook verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ja, maar heb je wel eens beseft waar het om gaat? Want je voelt wel aan. God zou ons wel 1000 keer dood kunnen slaan. Als het om zulke dingen loopt. Ja, maar het zal van binnen ook wel niet goed geweest zijn bij de jongens. Ja, maar is het bij ons goed van binnen? Je moet je opletten. In dat Oude Testament was alles verordend om te zijn prediking van het heilige evangelie. Door de schaduwen. Dat was al moeilijker dan in het Nieuwe Testament. Het was moeilijker. Want de ceremonieën enzovoorts, die stonden daartussen, daardoorheen. Maar als nu die ceremonieën ook nog aangetast worden, dat kan God niet hebben. Want de jongens, die hebben de dag in dat de jongens dat nou bewust hebben gedaan. Zeggen, nou zouden we God eens strijden, nou zullen we zomaar eens een vreemd vuurtje maken. De jongens hebben niet beseft dat daar zoveel gewicht aan zat. Want dat God daarmee wilde leren, dat dat vuur alleen maar ontstoken mag worden aan de offeranden van Christus. En toen die Oezer naar die ark greep, dat God wilde zeggen, geen mensenwerk, jongen. God zal het doen, uit vrije goedheid en genade. Maar jij hoeft het niet vast te houden. Dat was de prediking. Kun je nou begrijpen dat God dan ook onmiddellijk ingrijpt? Dat wil niet zeggen dat die man van de ark en die Adab en Abihu, dat die nou in één ogenblik voor eeuwig verloren waren. Dat is de boodschap uit dat verhaal niet. De boodschap van het verhaal is, God neemt zijn heilig woord hoogst ernstig. Want het volk mag niet verleid worden. Het volk mag geen waanvoorstellingen krijgen. En daarom moet God in de dadelijkheid ingrijpen. Dat kost ons leven. Kan nou nog. Wij zijn allemaal van die pasklare mensen met, weet je wel, met die mooie gezegdes en schemaatjes. Hè. Dat zijn wij. Maar dat komt, er zijn maar ontzettend weinig mensen waar het masker een beetje van gezakt is. Kan nou nog wezen dat de Heer jou al, ik weet niet hoeveel keer, hebt laten voelen. Joh, je zit fout hoor. Het gaat niet goed zo. En je weet het wel. En je kan niet later een ander zegt, ja, maar God is machtig hoor, die kan in één ogenblik je hart inwinnen, dat het nooit meer doet. Dat zeggen ze. Maar misschien zegt God wel, nee, ik zie dat het heel niet goed gaat, ik zal je maar bij me nemen. Sterven. Die zegt, toestand. Ja, die man, ja, die deugt ook niet hoor. Ik heb toch dingen van hem gehoord. Hè. Ze zei wel dat een kind van God was, maar ja. Nou ja, en nou is die zo weg. Ja, maar het kan net zo goed zijn dat God zegt, genoeg. De streep is bereikt. Je hebt genoeg kwaad gedaan. En de vijanden van mij doen lasteren. Ik neem je bij me. Wij zijn zo vreselijk vaak bekrompen in onze gedachten. En het woord van God is zo anders als wij. En daarom, het is allemaal zo verdrietig. Het is niet eenvoudig om hier ook over te spreken, hoor, vind ik. Elia loopt door met het geschrei van die doodsbange kinderen. Elisa loopt door. Onverwaard. En gaat naar de Karmel om in de eenzaamheid voor God te verblijven. Daar heeft Elia ook wel eens 450 Baaldina's geslacht. Elisa loopt door. Maar Christus staat stil. En die zegt, nee, ik ben niet gekomen om de wereld te verderven, maar om het leven te verlossen. Christus zegt, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Je denkt dat het allemaal hetzelfde is, toen van Elia en dit hier. Zo is het niet. Daarom lees ik er in het heilige evangelie. Elia loopt verder. Maar de vaders en moeders die zitten daar. Eigen schuld. Nou laten we dan hopen. Want het is niet voor niks hoor. De Heer doet niks voor niks. Laten we dan hopen dat er veel vaders en moeders stilgezet zijn. En dat ze zijn gaan zeggen en zingen, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gade slaat, wie zal bestaan, maar er is toch vergeving. Och, wil ons niet in uw vierschaar daar. Nou, dan kan God de dood van de kinderen gebruiken tot het leven van de ouderen. Amen.